Leuk dat u luistert naar de podcast van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Als de branchevereniging voor de binnenvaart gaan onze beleidsadviseurs in gesprek met stakeholders, ondernemers en leden. Wij praten u bij over de lobby- en actiepunten van KBN, regelgeving en wat er in de praktijk speelt. Van nautische techniek tot arbeidsmarkt, vergroening tot digitalisering, veiligheid tot infrastructuur en meer. Welkom bij Samen Voortvarend, de podcast.
Hallo, mijn naam is Maurits van der Linden. Ik ben beleidsadviseur Veiligheid en Gevaarlijke Stoffen bij Koninklijke Binnenvaart Nederland. En daarnaast ben ik betrokken bij het programmamanagement van het platform Zero Incidents. We gaan het vandaag hebben over een bekend incident in de binnenvaart. En dat is namelijk de zogenaamde stuurhuisbrugaanvaring. Waarbij het stuurhuis dus in aanvaring komt met de brug. We willen natuurlijk graag zeggen dat de brug dan te laag is. Maar vaak is het schip natuurlijk te hoog. Vandaag hebben we ook een gast. Dat is mijn collega Tom Wingelaar. Hi Tom.
Hey, goeiedag.
Hi. Alles goed?
Ja, zeker.
Ja? Misschien kan je iets over jezelf vertellen en jezelf introduceren.
Goedemorgen, ik ben Tom Wingelaar. Ik ben beleidsmedewerker gevaarlijke stoffenveiligheid bij Koninklijke Binnenvaart Nederland. Maar als mensen vragen naar mijn beroep, zeg ik altijd dat ik schipper ben. En ik heb eigenlijk heel actief gevaren tot aan 2005. En daarna ben ik in allerlei adviesachtige kantoorbanen terechtgekomen. Maar altijd met binnen scheepvaart gerelateerd. Het onderwerp van de podcast van vandaag, de brugervaringen, heb ik als schipper helaas ook ervaring mee. En daar gaan we het vandaag over hebben. Nou, het voelt als de dag van gisteren. Ik ben helaas ook ervaringsdeskundige in het afvaren van een stuurhut. En dat was dan in dit geval 2004. Met een redelijk nieuw schip wat ik in 2000 gebouwd had. Mooie investering, hartstikke trots op. Met stuurhutten die omhoog en omlaag konden en dergelijke. En op enig moment, nadat ik achter een aantal jaren op dat traject gevaren heb, is het mij overkomen dat ik ergens een fout gemaakt heb en de stuurhut eraf gevaren heb.
Ja. Bij welke brug was dat, Tom?
Ja, dat is bijna een beroemde brug geworden. Dat is de Sterkrader Straatsebrug op het Rijn-Hennekanaal. Dat ligt helemaal ergens tussen de sluizen Oberhausen en Gelsenkirchen. En op dat stuk is dat zeg maar de laagste brug. Ja. Dus misschien ook wel de meest logische brug om een stuurhut vanaf te varen. Alleen wil het feit dat schip wat ik had, dat was echt erg laag. Dat had niet nodig geweest. Dat had gewoon onder die brug doorgekund. En zoals we dat al bijna 150 keer gedaan hadden. Dus daar zat het probleem niet echt in.
Want in de meest ideale situatie, hoeveel centimeter zou je dan nog over gehad hebben?
Die bruggen daar wordt iets van standaard voorgeschreven, 4,5 meter hoogte. En dat schip was 4,20 meter in ballast, dus 30 centimeter.
Ja, dus ruim voldoende marge eigenlijk.
Ja, dat vinden wij. 30 centimeter is ruim in dit geval.
Ja. Ja. En kun je wat vertellen over hoe dat ongeluk nou eigenlijk tot stand kwam op die dag?
Ja, dat was dan een beetje bijzonder. Hè? Dus er zitten daar op dat stuk zoveel bruggen. En ik moet ook zeggen, wij voeren daar zoveel dat eigenlijk we de stuurhut altijd maar in de laagste stand lieten staan. En dan met gebruik van de radar en wat camera's, zeg maar, de navigatie deden. En mijn ongeval is ook in het donker gebeurd. Hè? Dus het had ook niet zoveel zin om een stuurhut daar hoger te zetten. Want als het donker is, zie je toch niks vooruit. Hè?
Dat... Nee. Donker zeg je, maar is zo'n brug dan helemaal niet verlicht?
Nee, die brug is niet verlicht. Je kan natuurlijk wel aan de contouren zien. Hè? Dus zeker daar in het Roergebied ligt alles in een stedelijke omgeving. Dus dan kan je met het licht van de stad wel de bruggen zien. Maar de bruggen zelf, hè, de auto's die er overheen rijden, de onderkant van de brug zie je meestal net niet.
Dus maar,
dat valt in de donkerte van het vurenlicht.
Ja.
En op die desbetreffende dag, ik had dus een stuurhut die... Die helemaal vast was. Nou, niet vast was. Hij kon wel zakken, maar er zat geen overzakbare bovenbouw in. En als die stuurhut in de laagste stand stond, dan kon je er eigenlijk niet uit. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar zulke schepen varen er rond.
Mm-hmm.
En op die desbetreffende dag is 's morgens werd mij in de stuurhuis een mandje met daarin de koffie gebracht. En omdat de stuurhut in de laagste stand stond, heeft de desbetreffende matroos die met koffie kwam, die gaf een klap boven de stuurdak. Zo van, hey, ouwe, ik heb koffie. Toen heb ik dus de stuurder een stukje omhoog moeten zetten. Heb ik de deur open moeten doen. Heb ik dat mandje aangepakt. Ik heb die meneer een lijstje gegeven voor controles die hij moest doen. En hij is weggegaan. En op dat moment dat ik weer terug in de stuurstoel stapte, toen kwamen op de marifoon de waterstanden door. En iedereen die een beetje bekend is, dat was in die tijd, of eigenlijk nog steeds om 7:30 's morgens, komen dan de waterstanden op de marifoon door. En ik had die waterstanden nodig, omdat ik die dag op waterstand moest laden. Dus die was ik lekker aan het opschrijven in mijn agenda. En dat begint al bij Constans, Rijnvelden, Maxau, Speyer, Mannheim. En toen ik er bij Koblenz was, zat ik op de radar te kijken. Ik denk een brug, ja, maar goed. Ja, dus ik kon op de radar zien dat we met het schip onder de brug door aan het varen waren. Die radar stond voorop. En even later besefte ik me van, barst, ik heb die stuurhut nog een meter hoger staan. En eigenlijk was op dat moment, dan gebeurt er van alles en nog wat. Dus in de paniek heb ik achteruit geslagen, zoals het heet. Hè. Proberen de snelheid eruit te halen. Ik heb in tegelijkertijd de stuurhut laten zakken. Maar dat mocht allemaal niet baten. Uiteindelijk heb ik die brug geraakt. En dat was niet fijn, kan ik je vertellen.
Nee. En je bent daar wel, zeg maar, fysiek ongezonde uitgekomen?
Ja, er zijn een aantal dingen die best wel goed geregeld zijn. Onder andere dat zo'n stuurhut het veiligheidsglas heeft. Dus,
dat is wel een hele goede maatregel die in de loop der tijd is doorgevoerd.
Ik moet wel zeggen, die kleine korretjes glas, die zaten uiteindelijk overal in mijn kleren. Ik heb, als je de film terugdraait, nog wel gemerkt dat ik onder het bureau zat. Dus ik heb mezelf nog wel in veiligheid gebracht. Dus boven me ging dan de bovenkant van de stuurhut eraf. Ja, en ik probeer als mensen te vertellen van wat voor ervaring dat is. Je laat de stuurhut zakken, dan gaat er sowieso, dat is altijd, een alarmpje af. Dus dat maakt al geluid. Ik was achteruit ontslaan en de stuurhut gaat eraf. En je kan dat vergelijken met het geluid van een glasbak die leeggegooid wordt in zo'n vrachtwagen.
Ja.
Dat is echt een enorm kabaal. Dat is, je weet niet wat je meemaakt, wat dat betreft.
Volgens mij is dat een enorm heftige ervaring, kan ik me zo voorstellen.
Dat is niet fijn, ja. Ik bedoel, daar dus ongeschonden uitgekomen, fysiek wel.
Ja.
Dus,
ja.
Ik moet ook wel zeggen, daarna had ik gelijk een ander probleem. Want dan drijft dat schip daar ergens op het kanaal. Mm. Dat kan daar niet blijven liggen. Dus dat moet dan toch op de een of andere manier weer verder. Die stuurhut was er niet helemaal af. Dat dak dat zat half nog op de onderbouw geklemd. En daartussenin zat ik dan.
Ja.
En in die omstandigheid moest ik dat schip nog ergens naar de kant brengen. Wat in dit geval bij die sterkradersraasbrukken er niet is. Dus dan moet je 3 kilometer terugvaren of zo.
Zo. Terwijl je al niet in de mentaal beste situatie bent, waarschijnlijk na zo'n incident.
Ja, ik weet je, wij zaten daar zo vaak. Ik wil niet zeggen dat ik me onoverwinnelijk voelde, maar in die tijd werden er best wel wat stuurhutten afgevaren. Dat had ook te maken met het feit dat in die jaren er heel veel nieuwe schepen gebouwd zijn die allemaal, met name in de tankvaart, van enkelwanden naar dubbelwanden gingen. Ze hebben een grotere holte gekregen, ze zijn hoger geworden. En het is allemaal tegen de limiet aangebouwd. En wij zaten daar zo vaak en ik zag dat om me heen gebeuren. En toen dacht ik van, jeetje, dat zijn allemaal amateurs, hè. Dat gebeurt mij niet. Ja.
Nee, maar jij was toch ook hartstikke onervaren, of niet, Tom?
Nee, ik was niet echt onervaren.
Okay. Hoe lang was je al schipper eigenlijk? Want volgens mij heb jij het van de vader op zoon overgekregen,
ja,
toch?
Ik kom uit een schippersfamilie. Dus, ik ben ook op de Duitse, West-Duitse kanalen al gevaren toen ik 12, 13 jaar was. Met hele andere schepen, moet ik zeggen. In die tijd werden de hele stuurhutten gewoon, die waren van hout, die werden afgebroken. Die werden in de onderste stand gezet. En daar werd niet meer aangekomen totdat je op de plek van bestemming was. En nu hebben we wat dat betreft voor het werk hebben we veel mooiere stuurhutten gekregen. Je kan, ook al sneeuwt of regent het, kan je daar blijven zitten. Maar ja, er zit ook wat nadelen aan.
Ja, precies. Ja, want vroeger klapten we het natuurlijk naar de zijkant en dan had je gewoon één hoogte. En dan pakte je het hele kanaal eigenlijk mee.
Ja, overigens was dat nog niet eens zo simpel, hoor. Daar was je even toch wel mee bezig.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat het uren duurde, maar een uur zeker had je wel nodig om een stuurhut af te breken.
Ja.
Terwijl als je nu op een knop drukt, dan ben je 30 seconden later ben je beneden.
Ja. En in de zomer is het wel comfortabel, maar in de winter is het waarschijnlijk wat minder comfortabel geweest in die tijd.
Ja, ik heb er nog wel wat foto's van dat we allemaal dekzeiltjes hebben om wat apparatuur af te schermen. Maar vervolgens zit je dus gewoon in de regen. Dat klopt. Ja.
Je was dus een echt enorm ervaren schipper al eigenlijk. Dacht ook, dit gebeurt me niet. En volgens mij was je deze brug ook al best wel een aantal keer gepasseerd al.
Ja. Ja. Ik moet zeggen, na dat ongeluk, toen ben ik dan, en ook in mijn functie naderhand, ik heb in de jaren daarna toch ook in andere met onderzoeken mogen doen, oorzaak-gevolgonderzoeken, brugaanvaringen. En deze brug is er een aantal keren in teruggekomen. Ik ben er ook eens aan de wal aan het kijken geweest, dus vanaf de zijkant van het water naar die brug toe. En toen kwam ik er eigenlijk pas achter dat die brug, die zeg maar, er zit een aantal wegstroken op, die is 50 meter breed. Of als je het vanuit het schip vandaan ziet, 50 meter diep, hè, dus qua lengte. Maar hij wordt steeds lager. Vanaf de kant van Oberhausen naar Gelsenkirchen wordt die brug steeds lager. En daar zit ook wel een... Dat was me nooit opgevallen toen ik er onderdoor voer. Maar toen ik ernaast stond wel, en dat scheelde zeker 20 centimeter. Ja. Dus als je aan het begin van die brug denkt van nou, ik heb hier 30 centimeter ruimte, dan kom je aan het eind van die brug, kom je toch wel... Dan kan je heel raar uitkomen.
Ja, precies. Ja. Nee, en dat is... Nou, laat ik zo zeggen, we moeten gewoon blij zijn dat dit goed is afgelopen. Helaas gebeurt dat niet altijd. Het kan ook wel eens ernstige gevolgen hebben. Vanuit het platform Zero Incidents, een initiatief van KBN, wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd. En daar wordt gekeken naar wat we weten van de incidenten. Een kleine database van zo'n 120 voorvallen sinds 2016. En helaas zijn daar dus ook 5 mensen om het leven gekomen. Dus 5 schippers, roergangers. Die dit incident niet overleefd hebben. En ook nog een 20-tal gewonden. Doorgaans licht, maar ook wel zwaar. En lichtgewond gaat het dan inderdaad om rondvliegend materiaal wat tot schaafwonden kan leiden. Of bij het weglopen of iets dergelijks. Een zeer, zeer ernstig incident, ingrijpend ook. Ik kan me zo voorstellen dat we, als je dit meemaakt, ja, elk mens is anders, maar over het algemeen zijn het niet de meest leuke incidenten om mee te maken. Het kan grote invloed hebben op je zelfvertrouwen. Je trots natuurlijk. Hè, want ik denk toch ook wel dat we in de sector ons werk doen, waarbij er snel ook naar de man of vrouw in de stuurhut gekeken wordt als het om zo'n incident gaat. En dat is niet helemaal eerlijk, want we doen ons werk natuurlijk in een bepaalde omgeving. En die omgeving, dat is het water, de vaarweg en de bruggen. En de bruggen die, als we ter plaatse zijn, dan kunnen we daar wel wat op aanmerken. Zeker als we bijvoorbeeld situaties tussen Nederland en Duitsland vergelijken. Denk aan de verlichting, denk aan de markering, denk aan hoogteschalen die aanwezig of afwezig zijn. En dat is, om het laatste te beginnen, is dat op Europees niveau echt wel een probleem. Want in de wet en regelgeving staat voor de vaarwegbeheerder niet beschreven dat er een hoogteschaal aanwezig moet zijn. En daarom is het best bijzonder dat we dat in de Nederlandse situatie veel voorkomen. Maar in het buitenland komen we ze zeer zelden tegen. En juist door die veranderende omstandigheden is het juist zo belangrijk dat je die lokale informatie ook hebt. Daarnaast wordt er van de schipper natuurlijk ook verwacht dat hij betrouwbare informatiebronnen kan gebruiken om berekeningen te maken. Maar ook op dat gebied kunnen we nog wel de nodige kritiek hebben. Denk bijvoorbeeld aan dat je diverse bronnen nodig hebt om tot een goede inschatting te komen hoe hoog de doorvaarthoogte is. En dat er ook elkaar tegensprekende bronnen zijn, maar ook gewoon incorrecte bronnen. En dat gaat echt niet alleen om de officieuze bronnen, maar ook om de officiële overheidsbronnen. Dus ja, eigenlijk Ton, als ik het even over die bronnen heb, hè, dan hebben we het met name over de reisvoorbereiding. Laat ik zo zeggen, hoe pak jij zo'n reis aan? Stel even voor, je zou daar onbekend zijn. Hoe zou je dan weten hoe hoog een brug is?
Nou, en wat dat betreft worden we aardig geholpen in de moderne tijd. Hè. Dus als ik nu terug redeneer over 2004, dan had ik eigenlijk alleen maar een WESCA, een West-Europese scheepvaartskalender, een Duitse boekwerk, waarin stond dat al die bruggen minimaal 4,5 meter hoog waren. Dus dat, en dat bleek dus in de praktijk, is dat dus ook niet zo. Want er zijn bruggen die zijn wat hoger en die zijn wat lager. En ja, goed, de laagste brug is dan zeg maar 4,5 meter.
Sorry dat ik je onderbreek hier, Tom, maar die sterke radarbrug die staat op 480 in de WESCA. En als je op Elvis kijkt, zie je 3 verschillende waardes terugkomen. Dus dat is al best een verschil van 30 centimeter.
Ja, of meer. Daar zijn we ook in mijn geval was ik zo opgevoed, 4,5 meter.
Ja.
Naderhand is in die WESCA zijn er wel andere tabelletjes gekomen, waardoor je dus ziet dat er inderdaad verschillen in die bruggen zit. Alleen als ik het over, ik wil niet teruggaan naar de goede oude tijd, maar als we het over 40 jaar geleden hebben en ik bouw en stuur het af, dan kan ik er in één keer onderdoor, hoef ik er nooit meer over na te denken.
Nee,
en in dit geval heb je toch, je zet en stuur het wat hoger, ook om nautisch technisch wat meer zicht te hebben. En dan is het toch wel handig om te weten hoe hoog zo'n brug is. Nu op dit moment, als ik een reisvoorbereiding zou moeten doen, dan doe ik dat toch in een in de elektronische kaartsystemen, die geven dat aan. Dus de mag natuurlijk geen merknamen noemen in zo'n podcast.
Actis systemen,
ja. Dus
het zijn er niet zoveel, maar het zou, dat moet je ze wel allemaal noemen, vind ik. Ja. Maar doe maar niet, we houden bij Actis systemen. Ja. Ja.
Daar staat het een en ander in. En dan moet ik wel zeggen, dan vertrouw ik er ook op dat die informatie daarin zat, dat die klopt.
Ja.
Ik had je ter voorbereiding van deze podcast ook verteld over een onderzoek wat ik ooit gedaan heb naar een brugaanvaring van een schip, waar wel degelijk een goede reisvoorbereiding gedaan is. In die zin van, op dat stuk waar jij vaart, waar zit dan de laagste brug? In dit geval ging het over een reis van Brunsbüttel naar Duinkerk. En iemand die een beetje verstand heeft van de binnenvaart, die weet dat het een heel stuk is. Een dag of 5-6 varen, waarbij de laagste brug ongeveer halverwege lag. En één dag voor het einde vaart deze man zijn stuur het eraf. Dus weliswaar had hij goed in kaart gebracht waar de laagste brug lag. Alleen daar heeft hij zijn stuur het er niet vanaf gevaren.
Nee.
Dus hij wist wel zeker dat hij dus onder die lage bruggen door kan. Dat is dan de reisvoorbereiding. Maar ja, dan is toch elk brug een nieuw moment om iets onderdoor te varen.
Ja.
Elke brug.
Ja, precies. Ja. En nou goed, als we dus even over die informatiebronnen nog hebben. Dus vanuit KBN hebben we de positie dat we bij de vaarwegbeheerders pleiten voor één informatiebron. Natuurlijk als minimale voorwaarde, die moet correct zijn. Of in ieder geval moet duidelijk zijn waar de fluctuaties kunnen zijn. Makkelijk toegankelijk. Dus dat je, als je onbekend bent op een gebied, dat je gewoon vrij makkelijk een reisvoorbereiding daar kan doen. We hadden het net even over de ACTIS-systemen. We moeten daar ook wel voorzichtig mee zijn. Want ook zij baseren zich vaak op de, of eigenlijk op de, altijd op de officiële bronnen. Maar zij noemen niet altijd de fluctuaties die in het die fluctuaties die ten aanzien van het waterniveau kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld de Sint-Servaansbrug wordt in een van de systemen op 6,45 gezet. Maar daarbij wordt niet in oogenschouw genomen dat het waterniveau wel eens 40 centimeter hoger kan zijn. Nou, dan kom je er toch 40 tekort in je berekening als je alleen uitgaat van het ACTIS-systeem. Dus vandaar dat wij ook eigenlijk als bewustzijn zeggen van raadpleeg zoveel mogelijk bronnen. Waarbij zeker ook collega's en vrienden of het sociale netwerk een rol kunnen spelen. En probeer je op basis daarvan een beeld te schetsen. En probeer dan ook de lokale situatie ook daarin mee te nemen. Daarnaast pleiten we natuurlijk voor overal een hoogteschaal. Hè? Juist omdat er zoveel fluctuaties mogelijk zijn. Is het gewoon goed als je lokale informatie hebt. Hè? Dat kan een matrixbord zijn of een hoogteschaal. Dus daar zetten we al sinds een aantal maanden stevig op in. Altijd al was dat staand beleid. Maar zeker gezien dat onderzoek kunnen we dat extra kracht bijzetten. Ton, even nog terug naar dat incident. Heb je er wat van geleerd eigenlijk?
Dat het iedereen kan overkomen. Hè? Dat je jezelf niet beter moet wanen als anderen. Maar goed, technisch gezien heb ik ook wat van geleerd. Hè. Dus ik had op dat schip had ik een normale zak van de stuurder, maar ook een noodzak. Ik heb naderhand op dat schip nog een extra noodzak, een echte mechanische klep erin gebouwd. Dan zakt dat schip, waarbij die stuurder veel sneller zakte als dat het eerst was. En als dat erop had gezeten, had ik het wel gered, bij wijze van spreken. Dus dat was een technisch ding. Je ziet ook in de industrie dat, wat ik vertelde over die onderzoeken die ik in de jaren daarna heb mogen doen, dat daar technisch nog wel eens wat mankeert aan schepen. Dus daar zijn ook wel maatregelen in genomen. Hè. De keuringen voor stuurhuizen, slangen die vervangen moeten worden. Ik wil nog even wat de aandacht vestigen op schepen met een bovenbouw, waarbij dus die bovenbouw soms door pennen tegengehouden wordt om te laten zakken. Ja, dat zit hem ook in de stuk reisvoorbereiding. Die moeten dan ook uitgehaald worden.
Ja.
En daar heb ik ook wel eigenlijk in onze industrie wel mooie dingen gezien, waarbij dus in plaats van 8 pennen er nog maar eentje is die centraal voor elkaar krijgt, waardoor de kans op een fout maken gewoon kleiner wordt. Specifiek in de, dat is dan tankvaart, omdat onze klanten daar graag ook willen in meedenken. We hebben allerlei lijstjes gekregen over zaksnelheden van sturen ten opzichte van de snelheid. Goede berekeningen en tekeningen die voor de schippen bereikbaar zijn. De stuurhut om te kijken hoe hoog is dit schip nu eigenlijk precies, ja. in welke toestand. Dus dat is absoluut ook verbeterd. Maar de gegevensbronnen, zoals je dat noemt, ja, dat is nog wel een... Zeker als het een vreemd vaargebied zou zijn, dan ben je wel even bezig van tevoren. Ja. Als je de weg al weet, om daar de juiste informatie te vinden. Dat klopt.
Ja, laat ik zo zeggen, dat nog even terug naar waar we ons als KBN voor inzetten. Is natuurlijk ook dat er goede lokale informatie beschikbaar is. Hè. En tegenwoordig met de moderne techniek, het is bijna te gek voor woorden dat nog niet mogelijk is. Hè. Je hebt allerlei sensoren waar gewoon toch wel de waterhoogte of de doorvaarthoogte gemeten kan worden. En als we het dan nog even verder trekken, kan dat natuurlijk ook gecommuniceerd worden naar het schip. En het schip kan dat koppelen aan zijn eigen hoogte. En op die manier krijg je allerlei waarschuwingssystemen al. Volgens mij vraagt het nog geen eens zoveel investeringen. En in essentie vragen we niet om tunnels in plaats van bruggen. We vragen om basiszaken. Goede informatievoorziening, hoogteschalen. En ook van tevoren een reisplanning. Dat je toch wel ongeveer weet hoe hoog die brug op dat moment is. Dus daar gaan wij ons voor KBN de komende tijd nog meer voor inzetten. We merken ook wel dat we met name bij de Nederlandse autoriteiten daar echt goed gehoor krijgen. In het Europese vaargebied zal dat een stuk lastiger worden. Maar we zullen wel moeten, want er gaat steeds meer verkeer over het water. Ja, dat betekent ook dat er naar de veiligheid van het vaarweg gekeken moet worden. Ja, hiermee komen we eigenlijk tot het einde van de podcast. Ik wil jou hartelijk danken voor jouw verhaal. Het is niet altijd makkelijk om over een incident te spreken. Ook een uitnodiging naar andere leden of andere ervarende mensen om ook eens een keer een incident te delen. En ten aanzien van dit onderwerp, denk niet dat je niet kan overkomen. En kijk vooral ook eens op de website van Platform Zero Incidents, platformzeroincidents.com. En dan kan je diverse materialen vinden over de bewustzijn en tips om dit soort incidenten te voorkomen. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren naar Samen Voortvarend de podcast. Wilt u meer informatie over de diensten van Koninklijke Binnenvaart Nederland? Bezoek dan onze website binnenvaart.nl. Tot de volgende aflevering.